Goedemorgen, van harte welkom. Hartelijk welkom ook als u naar deze dienst luistert via de opname of via de uitzending. En een heel bijzonder welkom als u hier vandaag als gast aanwezig bent. Wellicht op uitnodiging van iemand die u hier kent. In deze dienst zal een van onze wijkpredikanten voorgaan, dominee Bas van der Graaf. Het orgel wordt bespeeld door Henno van Heijk. En er is medewerking van de Jeruzalemkerkband. Voor de kinderen is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. En we beginnen zo met het zingen van gezang 116, de dienst. Ik wens u namens de kerkenraad een goede en gezegende dienst toe.
Goedemorgen allemaal. We zijn nu even een moment stil om tot onszelf te komen, om ons hart misschien een beetje open te maken. En daarna dan zal ik een paar woorden uitspreken waarmee we in protestantse diensten de kerkdienst altijd beginnen. Dat we even een moment stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid. En die ook nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u en voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen gaan zitten. We gaan achter elkaar twee liederen zingen. En dat eerste is dat we even doorzingen in het lied waar we al mee begonnen waren. Op een voor velen ook wel bekende melodie. En daarna het lied Groot is Hij. Dat zal zich wel wijzen hoe het eruit ziet. Op dit moment in de dienst doen we altijd even een moment dat er een korte tekst klinkt. En dat is een tekst waarin eigenlijk het gebod van God heel kort wordt uitgesproken. De 10 geboden hebben we, maar die 10 geboden heeft Jezus ooit samengevat in 2 bekende regels. En die luiden zo. Als nou de vraag is, wat is nou het belangrijkste gebod in ons leven? Dan is de eerste, de Heer is je God. Hou van Hem met heel je hart, met heel je ziel en met je hele verstand. En de tweede is, net zo belangrijk, van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. En die twee regels zijn eigenlijk de basis van alle andere regels en eigenlijk van de hele Bijbel. Johnny Cash die maakte allerlei liedjes die ook over de Bijbel gingen. En hij schreef ooit een liedje waarvan hij dit zei. Ik schreef pas een liedje waarvan ik dacht, dit is nou echt een liedje wat bedoeld is voor mijn mede-christenen. Maar hoe vaker ik het liedje zing, hoe meer ik besef, dit liedje is allereerst bedoeld voor mezelf. Want het gaat over oordelen en over bekritiseren van anderen en over het aan anderen vertellen hoe zij moeten leven. Maar ik geloof dat telkens als er iemand in mijn gedachten komt waar ik een oordeel over heb, ik beter kan stilstaan om aan mijn eigen tekorten te denken. En als ik dat doe, dan kom ik aan dat andere helemaal niet meer toe, omdat ik genoeg heb aan mezelf. En dat is waar dit liedje over gaat en dat gaan we nu zingen. Je mag er gewoon naar luisteren. Zullen we dan nu even een moment stil worden voor een gebed waarin we eigenlijk een beetje antwoorden op dit. Goede God, we danken voor deze morgen, voor de zon, voor het leven, voor de ruimte hier, voor alles waar we dankbaar voor zijn. We danken dat we het leven hebben. dat we zoveel hebben toevertrouwd gekregen. We spreken onze dank uit op deze morgen, in het licht. Maar we beseffen ook dat we mensen zijn. En dat als het er om gaat dat we alleen al naar onze naasten kijken, dat het ons niet altijd meevalt om echt te zien wie ze zijn, te kijken wat ze nodig hebben. En die samenvatting van de woorden van u, God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf, dat zijn woorden die groot zijn, heel groot. We bidden u dat we daar vanmorgen een moment bij stil mogen staan, wat dat betekent voor ons, voor de mensen om ons heen. En geef dat we geïnspireerd worden om het leven te leven, het leven te vinden zoals het bedoeld is. We leggen de dienst zo in uw hand en we vragen u, kom met uw licht en uw geest. In Jezus' naam. Amen. Zometeen mogen de kinderen naar hun eigen samenkomst. Maar eerst is er een liedje wat ook over het verhaal gaat wat we hier vanmorgen gaan vertellen van de barmhartige Samaritaan. En dat is een liedje over wat het eigenlijk betekent om, als je iemand ziet die iets nodig heeft, om dan ook iets voor hem te doen. Jullie mogen wel vast naar voren komen en dan lopen jullie daarna meteen door naar de kindernevendienst. Ja, komen jullie maar naar voren. Goed zo. Ik kom er wel naast zitten. We gaan nu een stukje uit de Bijbel lezen en we lezen een stuk dat vandaag in heel veel kerken over de hele wereld wordt gelezen. Er bestaat een leesrooster waar heel veel kerken gebruik van maken. En het is een voor veel mensen, in elk geval voor mensen in de kerk, bekend verhaal. Een zogenaamde gelijkenis, een parabel van Jezus over de barmhartige Samaritaan. Laten we eerst maar eens luisteren naar dat verhaal, dan zingen we nog een kort lied en dan zal ik daar een paar dingen van gaan zeggen.
Wij gaan lezen uit Lucas 10, vers 27 tot 37. De wetgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo.
Het thema voor deze preek, deze toespraak, is voor wie ben ik een naaste? Lieve mensen, wie is mijn naaste eigenlijk? Dat is, als je erover nagaat, best een goede vraag. Want wat is een naaste? Dit is wat Wikipedia ervan zegt. Een naaste is een sociale term waarmee meestal personen worden aangeduid die dicht bij iemand staan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan familie, aan vrienden, aan aangenomen en aangetrouwde familie. Mensen waar een goede band mee is. Dus volgens deze omschrijving is een naaste iemand die heel dichtbij is. Iemand met wie je een verbinding hebt. Iemand met wie je weet, daar heb ik wat mee. Als deze omschrijving klopt, dan betekent dat dat er dus ergens een grens is. Een grens waar buiten je iemand niet meer als je naaste beschouwt. Maar bijvoorbeeld als een buitenstaander of als een vreemdeling. Laat ik een voorbeeld noemen. Wij wonen in een appartementencomplex en we hebben dus allerlei buren. Beschouw ik al die buren nou als mijn naasten? Nou ja, ze wonen zo'n beetje naast me, maar toch voel ik dat niet zo, dat ze allemaal mijn naasten zijn. De grens ligt toch wel een beetje bij de directe buren met wie we contact hebben. Maar onze buurvrouw die komt uit Afghanistan. Die heeft een islamitische achtergrond. En zij kijkt er heel anders naar. Volgens haar hebben haar 7 buren de plicht om naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen. Nou, dat is dus wel een beetje andere koek. Wie is mijn naaste? Die vraag die komt in onze tijd op allerlei manieren weer helemaal op scherp te staan. Vluchtelingen, zijn dat onze naasten? En zijn ze het dan ook allemaal? Of alleen een select groepje die wij er graag bij willen hebben? Mensen die dure medicijnen nodig hebben. Zijn dat onze naasten? Willen we voor hen meebetalen via onze zorgverzekering? Mensen met een andere huidskleur, met een ander geloof. Zijn dat onze naasten? Wonen onze naasten alleen in ons eigen land of wonen ze ook in Griekenland? Of in Soedan? Wat is onze naaste? En wat leert onze president Donald Trump er eigenlijk over? Nou, voor de wetgeleerde die bij Jezus komt, het eerste stukje viel even weg bij de bijbellezing, maar er komt een wetgeleerde, een vrome Joodse leraar bij Jezus. En die stelt hem een vraag en die man die had blijkbaar ook zo zijn grenzen. En dan gaat Jezus hem een verhaal vertellen en in dat verhaal gaat Jezus eigenlijk de grenzen van die man bevragen. En dit verhaal is dan ook niet een zoetsappig verhaaltje, maar het is een verhaal met een vraag. Wie is mijn naaste eigenlijk? En vooral, voor wie ben ik een naaste? En waarom dan? Ik ga 3 stapjes zetten. Wat is er aan de hand in dit verhaal? Nou, we maken in dit verhaal kennis met 3 mannen die een slachtoffer van geweld zien liggen aan de kant van de weg. De eerste 2 zijn mensen die in de tempel in Jeruzalem werken. De eerste is een priester en de tweede is een leviet, dat is een soort hulppriester. En ze zijn allebei op weg naar hun werk. En ze hebben om die reden allerlei argumenten om niet stil te hoeven staan als ze die man zien. Een belangrijk detail in het verhaal is trouwens dat van alle 3 de voorbijgangers heel nadrukkelijk wordt gezegd dat ze het slachtoffer zien liggen. Dus het was niet zo dat ze konden zeggen, ja, sorry, ik zag hem niet. Nee, ze zagen hem wel en ze moesten dus een beslissing nemen. En dan vraag je je af, wat kan nou de reden zijn geweest dat deze 2 mannen het zagen en doorliepen? Nou, de meest platte reden is, ze hadden haast. Want er werd op hen gewacht. Als zij hier stil zouden staan, zou in de tempel alles in de soep lopen. Dat is een herkenbaar dilemma, hè? Dat hebben we allemaal wel eens zo gevoeld. Maar er is in dit verhaal eigenlijk een veel belangrijker reden. En die ligt bij de voorschriften van de tempeldienst. Ergens in die voorschriften, in het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, in het boek Leviticus, staat zo'n voorschrift dat mensen die dienst doen in de tempel zich niet mochten verontreinigen door verboden dingen aan te raken. Dat was in die wereld een heel iets, dat dingen onrein konden zijn. Nou, en een van de verboden dingen is een dood lichaam. Als een priester een dood lichaam aanraakte, behalve wanneer het iemand van zijn naasten betrof, daar heb je het woord weer. Maar als hij dat deed, dan werd hij daarmee onrein en dan moest hij een heel ritueel vervullen om weer rein te worden, om zijn tempeldienst te kunnen doen. Nou, van de man langs de weg wordt gezegd dat hij half dood werd achtergelaten. Hij zal er dus dood uit hebben gezien. En de tempeldienaars die willen het risico dus niet lopen om onrein te worden. Dus wat gebeurt hier? Voor hun gevoel was er een hogere plicht die riep. En vandaar die grote boog. Vanuit hun serieuze taakopvatting zagen ze dus geen slachtoffer liggen langs de weg, maar een mogelijke bron van verontreiniging. Zo werkt dat. Wat je gelooft, dat kleurt je blik. Daar krijg je een bril mee op en zo kijk je naar de wereld. En dat brengt ons bij een paar hele interessante vragen. Wie of wat zien wij eigenlijk als er iemand is die hulp nodig heeft? Zien we dan een slachtoffer of zien we eigenlijk iets heel anders? Kijk, we kennen allemaal die spanning wel, dat zei ik al, tussen onze eigen o zo belangrijke agenda en de hulpvraag van een ander. Ik zou wel willen helpen, maar er wordt op me gewacht. Deze afspraak kan echt niet wachten. Enfin, je weet wel. Maar daaronder zitten hele andere dingen. Onze overtuigingen, onze vooroordelen, onze ervaringen, onze gewoontes. We zijn allemaal gevormd door onze opvoeding, door mediaberichten, door sociale mediaberichten waarvan we steeds minder goed weten of het nou echte berichten zijn of nepberichten. Door politici, door borrelpraat, door eigen ervaringen. Zijn we allemaal door gevormd. En kunnen we dan bijvoorbeeld een vluchteling nog zien als iemand die hulp nodig heeft? Of zien we hem vooral als een potentiële baneninpikker, een terrorist, een uitkeringstrekker? Een bedreiger van onze Nederlandse identiteit? En kunnen we dat gezinnetje dat onder de armoedegrens leeft, ergens bij ons in de buurt, nog zien als slachtoffers langs de weg van de neoliberale samenleving? Of zien we alleen mensen die beter hun best hadden moeten doen om zichzelf te redden? Zien we in iemand met een ander geloof een medemens? Of alleen maar een dankbaar object voor spot en hoon? Of misschien zelfs haatmails? Wie of wat zien we in die ander die op onze weg komt en hoe beïnvloedt dat ons handelen? Nou, tweede stapje. Die twee tempeldienaren die zagen voor zichzelf geen mogelijkheid om voor die man langs de weg een naaste te zijn. Maar dan komt er een man die die mogelijkheden wel ziet. Maar het moet voor de hoorders van toen een bizarre en aanstootgevende man geweest zijn die daar aankwam. Want deze man die komt uit Samaria. En dat moet ik even uitleggen. Samaria was een deel van het toenmalige land Israël. Interessant genoeg zo ongeveer op de plek waar nu de Westbank ligt. De Samaritanen hadden Joodse wortels, maar tijdens een periode van ballingschap hadden ze zich vermengd met andere volkeren. En ze hadden in hun geloof ook allerlei andere elementen toegelaten, zodat ze in de ogen van de Joden van toen eigenlijk afvalligen waren geworden. En Joden liepen, als ze op reis gingen, met een hele grote boog om Samaria heen. Joden en Samaritanen meden elkaar als de pest. En als er in dit verhaal van Jezus dan opeens een Samaritaan komt aanlopen, dan denken de hoorders van het verhaal: lekker dan. Nou is het slachtoffer er echt geweest. Maar uitgerekend deze Samaritaan krijgt, als hij het slachtoffer ziet, medelijden. Hij staat stil, hij verzorgt de wonden van het slachtoffer, brengt hem naar een herberg, geeft nog een financiële garantie af ook voor de verzorging. Deze Samaritaan betoont zich een naaste voor iemand die hij niet kent en die misschien wel in zijn ogen de vijand is. Dat is eigenlijk de wereld op zijn kop. En wat wil Jezus nou met dit verhaal duidelijk maken? Nou, dat maakt hij zelf duidelijk met die vraag die hij aan het eind stelt. Wie van deze drie is nou volgens jou, volgens jullie, de naaste geworden voor het slachtoffer van de rovers? Nou, het antwoord is, hoe kan het ook anders, de man die medelijden met Jezus, met de man heeft betoond. Oké, zegt Jezus, doet u voortaan net zo. Dus wanneer ben je een naaste voor iemand? Als je je niet laat belemmeren door je religieuze opvattingen, door je sociale grenzen, maar heel simpelweg dit doet: een ander medelijden betonen. En dat is nou precies wat Jezus zelf ook voortdurend met hart en ziel heeft gedaan en ook voorgedaan heeft. Telkens en telkens opnieuw doet Jezus zelf wat deze Samaritaan ook doet. Hij breekt door grenzen heen, waar anderen angstvallig blijven stilstaan. En waarom doet hij dat? Om medelijden te betonen. En mensen uit de nood te helpen. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Jezus zelf is nooit met een grote boog om Samaria heen getrokken. Hij ging er altijd dwars doorheen. En juist daar in Samaria heeft hij een paar ontmoetingen gehad die tot de ontroerendste horen van het hele Bijbelverhaal. Met vrouwen die eigenlijk verstoten waren. Melaatsen, ook zo'n groep, iedereen zorgde dat hij kilometers uit de buurt bleef. Laat staan dat je zo iemand zou aanraken of aanspreken. Maar Jezus die komt er verschillende tegen onderweg en hij raakt ze aan, doorbreekt daarmee dus hun isolement en hij geneest ze. Hoeren en tollenaars. De geestelijke leiders in Israël, die wetgeleerden die hier voor zijn neus staat, ze zouden er echt niet aan denken om überhaupt maar bij ze op bezoek te gaan om met ze te praten. Maar Jezus die gaat met ze eten. Hij zegt, ik zoek jullie op, ik kom in jullie leven. Ik verbind me met jullie. En telkens is dat wat Jezus doet. Jezus ziet de ander als mens. Als mens in nood. En hij doorbreekt allerlei grenzen. Het werd hem niet in dank afgenomen. Hij doorbreekt allerlei grenzen om zijn medelijden te tonen. En in dit verhaal vertelt Jezus dus eigenlijk het verhaal van zijn eigen missie. Hij zet alles op alles om voor, ja ook voor ons zeggen wij dan in de kerk, een naaste te zijn. Wie we ook zijn, hoe we er ook aan toe zijn, misschien worden we helemaal niet gezien door anderen. Hij ziet ons en hij richt ons op. Nou, door dit te doen, door dit voor te doen, door dit ook voor ons te doen, opent Jezus eigenlijk een bron van inspiratie, van liefde, waaruit ook wij kunnen putten om zo voor een ander een naaste te zijn. Dit verhaal van die barmhartige Samaritaan is eigenlijk het verhaal waar christelijk geloof in de kern over gaat. En dan het derde stapje. Wat kunnen wij nou met dit verhaal in ons leven? Wat betekent het als Jezus ook tegen ons zegt vanmorgen: nou, doen jullie dan voortaan net zo als die Samaritaan? Zien we dat zitten en zo ja, hoe dan? Nou, ik geef een paar gedachten mee. Eerst een opmerking over wat Jezus volgens mij niet heeft willen leren. Dat is wel een belangrijke, vind ik zelf. Wat hij ons niet heeft willen leren, dat is dat we ons als land bijvoorbeeld zonder vragen verplicht zouden moeten weten om ons het lot van iedereen in de hele wereld aan te trekken en op onze nek te nemen. Even heel concreet, er zijn theologen, ik ben een beetje bang dat onze paus ook iets te veel op die lijn zit, die dit verhaal als een soort norm zien voor bijvoorbeeld het vluchtelingenvraagstuk. En dan zeggen ze met dit verhaal in de hand dat ieder land verplicht is om alle vluchtelingen die zich ook maar aandienen op te nemen. Nou, ik kan daar niet over uitweiden nu, maar ik ben er eigenlijk toch wel van overtuigd dat Jezus zich nooit zo politiek heeft uitgelaten. Hij heeft geen politiek programma gegeven. En telkens in de geschiedenis, als dat wel geprobeerd werd, ging het falikant mis, de ene kant op of de andere kant op. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is geen politiek programma wat we even kunnen gaan inleveren bij de formateurs. Wat is het dan wel? Ik denk dat het een opdracht is om iedereen die op je weg komt altijd te blijven zien als mens. Als schepsel. Een mens met noden en behoeften, ook met ontsporingen misschien, maar toch een mens. Het is de opdracht om de ander te zien met de ogen van je hart. En je niet te laten opsluiten in vooroordelen, overtuigingen, zelfs religieuze overtuigingen. Een mens. Een paar jaar geleden werd ik er zelf eigenlijk bij Albert Heijn hier op de Jan Even best wel mee geconfronteerd met mijn eigen gedachten. Er stond een straatkrantverkoper bij de deur die mij groette, maar ik had haast. En ik had ook geen zin. En dus ik deed maar net of ik hem niet zag. Weet je, dat lukt je dan wel. Ik zag hem gewoon niet. Maar ja, ik was net met een bijbeltekst bezig voor een preek die ongeveer over dit gaat. En toen kreeg ik toch wel een beetje spijt. En ik nam me voor om de volgende keer in elk geval dit te doen. Die man in de ogen kijken. Te groeten. En als het kan, een praatje te maken. Om eens even te horen, joh, wat is je verhaal? Dat is ook gebeurd. En voortaan zag ik daar heel iemand anders staan. Ik zag daar een mens staan. Met een levensverhaal. Een man die ook dankbaar was voor de mogelijkheden om op deze manier iets van zijn leven te maken. Een mens, niet alleen een lastige straatkrantverkoper. En dan een laatste overweging. Het woord naaste voelt, als je het zo hoort, altijd zo lekker vertrouwd, hè? En nabij. Maar als je dit verhaal van Jezus leest, dan ga je beseffen, het is eigenlijk een heel ontregelend woord. Het is een woord wat je uit je comfortzone trekt. Waar je je veilig voelt. Die wetgeleerde die dacht, ik ga even een boom opzetten met Jezus, gewoon lekker veilig, over de definitie van de naaste. En dan draait Jezus het om en die zegt, voor wie ben jij eigenlijk een naaste? Ja, en dan moet je tevoorschijn komen en dat betekent meestal dat je een grens over moet. Meestal wel. Dat je jezelf moet overwinnen om je hart te kunnen laten spreken. Het is een diepe overtuiging in het christelijk geloof dat de wil en de motivatie om dat te doen soms ver te zoeken is bij ons. Om allerlei redenen. En dat we dan ook inspiratie nodig hebben en geestkracht om het anders te doen. We noemen dat soms zelfs bekering. Dat je gewoon anders moet gaan denken, anders moet gaan kijken. Je echt even moet omkeren. Weg van, om te zien wat je moet zien. Nou, en telkens merken we weer dat die geestkracht en die inspiratie is te vinden in die Bijbelverhalen zoals we ze vanmorgen ook hier lezen. Dat zijn verhalen die je stilzetten, die je anders leren kijken, je eigen grenzen onderzoeken, je hart laten spreken. En om die reden komen wij hier op zondag bij elkaar en op andere momenten ook in kleine clubjes, gesprekskringen of een Bijbelklas voor niet-gelovigen daarboven of voor zoekers. En om diezelfde reden vonden we het ook mooi om vandaag mee te doen met de landelijke actie die dan kerkproeverij heet. Om gewoon eens wat mensen te vragen die we kennen van, kom eens een keer langs. Kom eens even iets weer proeven van wat er gebeurt rondom zo'n Bijbelverhaal. En ik hoop dat dat een beetje gebeurd is. dat dit een mooi verhaal is. Wie is mijn naaste? Vooral, voor wie mag ik een naaste zijn? Ik zou zeggen, laten we die vraag meenemen en er simpelweg mee oefenen. In de verschillende situaties en omgevingen waarin we terechtkomen. In onze buurt, op ons werk, op onze sportschool of waar dan ook. Laat je uitdagen om te doen wat die Samaritaan deed. Heel eenvoudig. En ik geloof dat we dan zullen ontdekken dat dit leven is. Een goed leven, zoals het bedoeld was. Amen. We gaan nu een lied zingen. Het is een beetje een groot lied, maar er zit wel het thema van deze gelijkenis heel mooi in. Iedereen zoekt u. Het gaat over de zoektocht van ons mensen naar God, maar ook naar elkaar en hoe dat allemaal samenhangt. Laten we dat lied zingen.
Zometeen gaan we verder met gebeden. Ik heb een aantal korte mededelingen. En we zullen ook nog een aantal dingen zeggen over de mensen voor wie we willen bidden. Allereerst de bloemengroet. Die is voor Dickie van Tol. We hebben een tijdje geleden al voor haar gebeden in verband met haar ziekte. We willen haar bemoedigen en veel sterkte wensen. Is er iemand die namens de gemeente de bloemen bij haar wil brengen? Anders regelen we dat na de dienst. Dan wil ik u nog even wijzen op de startzondag, 17 september. U heeft het ook in de zondagsbrief kunnen lezen. Het thema is open huis, hier is je huis. Er is een mooi en kort programma, duurt tot 14:30. En iedereen, ook mensen die sinds kort hier in de gemeente zijn, zijn van harte uitgenodigd. Voor de gebeden zullen we bidden voor Annie Kijkendevechten, die voor 2,5 maand vrijwilligerswerk is gaan doen in Israël. Dat het werk gezegend mag worden. We willen ook danken voor Nelly Vos, die kinderwerk doet in Congo. Dat gaat heel erg goed en daar zijn we heel dankbaar voor. En we willen ook bidden voor de familie van Loene, die uitgezonden is via Wycliffe Bijbelvertalers. Dat het evangelie van Marcus, de vertaling daarvan is bijna klaar, daar willen we voor danken. Ook dat er vervangend vervoer is, nu het vliegtuig op het eiland waar ze zitten niet meer beschikbaar is. En we willen bidden dat de maatregelen tegen brandstofdiefstal en brandstofsnuiven succes mogen hebben. En we willen met name ook bidden voor de kinderen die brandstofsnuiven. Er zijn veel kinderen die dat doen en dat levert op den duur permanente hersenschade op. Dan gaan we nu de gebeden doen.
Ik had nog één aanvulling. Vanmorgen zag ik een mail in mijn mailbox van Carla en Jesse Gossen. Bij hen is een zoontje geboren, Tobias Emmanuel Gossen. Dat was even een spannende bevalling, maar het is gelukkig goed gegaan. We willen daar ook voor danken en bidden. Zullen we dat nu samen doen? Goede God, we worden stil. We danken dat we even zijn stilgezet bij die kernvraag. Wie is onze naaste? Voor wie mogen wij er een zijn? En dat kan van alles bij ons losmaken, dat weet u. Verlangen, medelijden, maar ook weerstand of heel veel vragen. Hoe dan ook, we bidden, help ons, inspireer ons om een naaste te zijn. Voor mensen die op ons pad komen. Daar de goede grenzen in aan te geven. Maar altijd open te zijn. Open ogen, een open hart te hebben. Om eigenlijk te doen waarin u ons bent voorgegaan. Zo bidden we ook voor de wereld. Die wereld die veel te groot voor ons is. Maar die ons aan het hart gaat en u zeker. We bidden voor Sint Maarten en het hele gebied daar. Naar de verwoestende orkaan die er overheen is getrokken. We bidden voor vluchtelingen die om allerlei redenen on the move zijn gegaan. Dat er een oplossing komt voor de enorme uitdaging waar we als landen en als wereldgemeenschap voor staan. We bidden voor politici die daarover moeten besluiten. Dat ze dat ook met compassie doen. Maar ook met recht en reden. We bidden voor onze stad, zo'n diverse stad, zoveel verschillende mensen. En toch bij elkaar wonend. Geef dat we elkaar zien en in het oog en in het hart houden. We bidden voor kerken, dat het open huizen mogen zijn. Om rondom Bijbelverhalen. Inspiratie op te doen van wie u bent, van wat het betekent om mens te zijn. Vergeef ons dat we dat lang niet altijd voor elkaar krijgen, dat we soms zo gesloten zijn, onze grenzen bewaken. Maak ze open. We bidden voor degene die met wie we ons verbonden weten, die in het buitenland aan het werk zijn. We danken voor de familie Loene in Australië, al het werk dat ze mogen doen. Voor de mensen die om wie zij zich ook bekommeren. Help hen en bemoedig hen. Wees met Annie, die 2,5 maand naar Israël gaat. Geef dat ze zich daar ook bemoedigd mag weten om er ook voor anderen te zijn. Op allerlei manieren. Geef er een goede tijd. En we danken ook dat Nelly is aangekomen in Congo en dat het goed gaat. Laat dat ook een betekenisvolle tijd zijn. We danken voor mensen die op ons pad zijn gekomen, die ons gezien hebben, die ons geholpen hebben, die ons verder hebben geholpen. We danken voor de geboorte van Tobias. Dank dat het dwars door de moeite heen goed is gegaan, dat ze zich nu mogen verheugen over dit nieuwe kind in hun gezin. Help en zegen hem. Wij denken vast aan allerlei mensen die onze hulp vragen, die dat misschien niet doen, maar die we wel zien. Mensen die op ons hart zijn. Hoor ons als we in een moment van stilte hun namen noemen bij u. En hoor als we bidden, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zijn nu bijna aan het eind van de dienst gekomen. Er zijn nog twee momenten. Het eerste is dat er nu een collecte wordt gehouden. Dat zijn twee rondes, twee inzamelingen. De eerste is voor het werk van wat we noemen de diaconie. Dat is het helpen van mensen die geen helper hebben. En de tweede inzameling is bestemd om wat hier gebeurt ook allemaal mogelijk te blijven maken. Voel je vrij om er wel of niet aan bij te dragen. We nodigen je ervoor uit, maar voel je vrij. En daarna is er ons slotlied en dat verschijnt vanzelf op de schermen. Er is zometeen na de dienst koffie of thee, of limonade, er zit nog wat lekkers bij. Een mogelijkheid om nog even te blijven, elkaar even te ontmoeten. Van harte ervoor uitgenodigd. En nu krijgen we allemaal, zoals we dat altijd doen aan het eind van de dienst, de zegen mee. En ik zeg er altijd bij, draag die zegen met je mee. Laat je erdoor dragen en draag hem uit aan wie er ook maar op je weg komt. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allen. Amen.